Goedemorgen. De kerkraad wenst u van harte welkom, ook de gasten in ons midden en u die later de opname gaat beluisteren. Vanmorgen gaat dominee Marise Boon uit Boksmeer voor. De organist is Vaak Schonewille, lector is Nelly van Heijst, koster is Emmy Houdel. Volgende week zal dominee Ada Rebel voorgaan in de viering. Er zijn tijdens de dienst 3 collectes. De eerste is bestemd voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de uitgangscollecte is voor eigen werk in onze kerk. De bloemen gaan naar de heer en mevrouw Kroeze in verband met hun 40-jarig huwelijk. En er is ook een bloemetje voor de familie van Kalis en mevrouw van Otterspang als groet van de gemeente. Na afloop van de viering is er gelegenheid om na te praten, elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee in het Redinkjeshuis. Ik zal nu de tafelkaarsen aansteken, die symboliseren het licht van Gods woord in ons midden. We beginnen met zover het mogelijk is staande het aanvangslied 283, vers 1, 2, 4 en 5. De kerkenraad wenst u een goede, inspirerende viering toe.
We worden een moment stil voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. U mag gaan zitten. Laten we bidden. Goede God, wij geloven dat U aanwezig bent in onze wereld. En daarom vragen wij U, laat U vinden wanneer wij U zoeken. Spreek tot ons wanneer wij naar U vragen. Luister naar ons wanneer we met U praten willen. Zoek ons wanneer wij ons verstoppen. Vraag ons wanneer wij antwoord moeten geven. Laat ons naar U horen. Zo bidden we voor onszelf en voor alle mensen op deze aarde. Amen. We zingen een loflied tot God. Lied 305, alle drie de coupletten. Voordat we de Bijbel gaan openen, bidden we eerst het gebed van de zondag. Laten we bidden. Grote en goede God, het is voor ons verborgen wat U ons en anderen aan goeds hebt toegedacht. We vragen U, raak dan onze harten aan, zodat wij U kunnen liefhebben boven al het andere en Uw beloften hoger stellen dan onze eigen verlangens. Door Jezus Christus, onze Heer, vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. De eerste schriftlezing is uit het boek Jona. Daar gaat u het vierde hoofdstuk horen. En voordat dat wordt voorgelezen, moet ik even iets als inleiding zeggen. Want we vallen midden in het verhaal. Voor degenen die met kinderbijbels zijn opgegroeid, is het verhaal behoorlijk bekend. Maar ik moet u toch even vertellen waar we in het verhaal stappen. Ik zal er straks nog wel natuurlijk wat meer over vertellen. Jona komt na vele omzwervingen in de stad Nineveh. Daar zegt hij wat hij moet zeggen en waarvoor hij er op uit wordt gestuurd. Namelijk dat de stad zal vergaan als ze zo doorgaan met hoe ze leven. En alle inwoners in de stad schrikken hier zo van dat ze beginnen te bidden en te vasten. En de laatste verzen van hoofdstuk 3 eindigen met de woorden dat God terugkwam op zijn besluit en het niet deed. En dat moet u even weten, anders begrijpt u niet waar het volgende hoofdstuk en de eerste verzen op slaan. We gaan het horen.
Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer. Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heer zei, is het terecht dat je zo kwaad bent? Nadat Jona Nineva had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet God, de Heer, een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant. Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jona's hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood dan ik zo verder moet leven. Maar God zei tegen Jona, is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? Jona antwoordde, ik ben verschrikkelijk kwaad en terecht. Toen zei de Heer, als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging. Zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren? We zingen nu lied 326, 1, 3 en 4.
Ik lees u Psalm 139 en niet in de vertrouwde versie uit de Bijbel, maar uit een... Oh, dat kan ook. Uit een bewerking, een dichterlijke bewerking voor een jongerenbijbel door Piet van Midden. En daarna zingen we het laatste couplet van het lied dat we al zijn begonnen. Psalm 139. God, u kent me door en door. Een eng idee is dat, dat u me doorziet. Wat ik doe, wat ik zeg, u weet ervan. U zet me klem, u legt beslag op mij. Het liefst zou ik weglopen voor u. Maar waar komt u niet? In de hemel? Vergeet het, u bent er. In de dood? U vindt me er terug. Zou ik me verstoppen in het donker? De nacht verdwijnt in uw licht. Overal kom ik u tegen. Of anders u mij. God, wat geeft het? U hoort bij mij. U hebt mij bedacht en gemaakt. Wie ik zou worden. Mijn diepste ik. Het komt bij u vandaan. Toen ik nog een klompje cellen was, zag u me al zitten. U zag me al dagen. God, wat goed dat u het bent, dat u mij kent. Gaat u met mij mee? Tot zover. Gemeente, ik woon inmiddels alweer meer dan 6 jaar in het zuiden van het land. En zo langzamerhand begint mij 1 ding op te vallen. Ik ben opgegroeid in het noorden, dat kunt u wel horen. En daar is het nooit opvallend als je protestants bent. Dat hoort er gewoon bij. Als je hier komt, en dat gebeurt natuurlijk als je predikant bent heel snel, dat mensen dan vragen wat doe je voor de kost. En als je dat dan uitlegt, dan zeggen ze, aha, dus je bent protestant. Ja, ja. Nou, ik ben katholiek opgevoed, maar ik ben niet meer katholiek, zeggen ze dan bijna altijd. En soms dan heb ik zin om door te vragen en dan vraag ik, waarom bent u dan niet meer christelijk, zeg ik dan maar. En meestal hoor je 2 redenen. De eerste is het instituut kerk. Dat is bij katholieken natuurlijk nog een stuk moeizamer dan bij protestanten. Dus dat is een groot argument om te zeggen, ik wil er niets meer mee te maken hebben. De andere reden is een reden waarvan ik denk dat wij die allemaal wel heel erg herkennen. Dat mensen zeggen, hoe kun je nou met al die ellende in de wereld geloven dat er een God bestaat? Want waarom doet hij dan niks? Nou, het is denk ik een heel herkenbare vraag die ons allemaal wel eens bekruipt. En waar we allemaal wel zo onze moeite mee hebben op de ene of het andere moment. Hoe kun je in hemelsnaam iets van God ontwaren in deze wereld? Hoe kun je geloven in een goede en liefhebbende God? En waarom grijpt hij dan niet in? En verstandelijk weten we best dat je dat soort vragen niet zo kunt stellen en dat er andere antwoorden op zijn. En toch is het een vraag die je altijd wel weer bespringt en kan aanvliegen. Nou, met deze vraag wordt op een heel verrassende manier omgegaan in het boek Jona. En het spannende is dat het draait om het punt dat ook bij Jona God niets doet. Maar dat is een andere manier dan wij het gewend zijn. Ik ga u daarover iets vertellen, want we kunnen wat leren van dit verhaal, denk ik. Daarvoor moet ik eerst even ingaan op de persoon van Jona en op het boek van Jona. U weet het waarschijnlijk wel, Jona is een eigenzinnig typeje. Dat hoorden we hier al in het verhaal. Jona wilde helemaal niet naar Nineveh, maar hij werd min of meer gedwongen om daar toch heen te gaan. Want dat was de opdracht die hij kreeg. Ga naar Nineveh en zeg daar wat ik je zal zeggen. Dat was wat God hem als opdracht gaf. Jona wilde dat niet, vluchtte weg, leed schipbreuk en kwam 3 dagen in een grote vis terecht. En vervolgens begon de tocht weer opnieuw en kwam hij dan uiteindelijk in Nineveh. Maar toen hij dan eindelijk in Nineveh was, toen begon hij er toch wel plezier in te krijgen. Hij liep, het wordt prachtig beeldend beschreven, hij liep Nineveh in, precies zover dat hij in het midden van de stad was en ook geen stap verder dan dat. En hij riep zijn boodschap, en in het Hebreeuws is dat maar uit 5 woorden bestaan. Het is de kortste profetie uit de Bijbel. En het is vertaald dit, nog 40 dagen en dan wordt Nineveh weggevaagd. Punt. En hij draaide zich om en liep de stad weer uit. Is toch eigenlijk best leuk en makkelijk om een profeet te zijn. Daarmee zat Jona zijn taak er alweer op. Maar wat gebeurt er? De inwoners van Nineveh krijgen spijt. Ze schrikken enorm van deze boodschap. Ze bekeren zich. Ze gaan boeten en vasten. En ook dat wordt weer prachtig beeldend beschreven. De mensen en zelfs alle dieren in de stad gaan bidden en gaan vasten. Ze bidden tot God. En vervolgens wordt er dus verteld dat God medelijden krijgt met deze mensen en dieren en zijn besluit niet uitvoert. En dan, en daar stappen we in het verhaal wat u gehoord hebt, dan heeft Jona er definitief genoeg van om profeet te zijn. Hij is werkelijk pisnijdig. Nu heeft hij dan eindelijk gedaan wat God zei, en dan doet God niet wat hij gezegd heeft. Daar kun je toch ook niks mee beginnen. Wat heeft het nou voor zin om naar Nineveh te rijden, daar de profeet uit te hangen, als God dan op het laatste moment afhaakt en niet doet wat hij zegt? Nu staat Jona compleet voor gek. Hij kan zijn carrière als profeet wel vergeten, want er is niks gebeurd. Wie zal hem de volgende keer nog geloven als hij weer zoiets aankondigt? Het is naar mijn weten de enige echte scheldtirade op God die u zojuist gehoord hebt. En het leuke daaraan is dat het eigenlijk een lofzang is. Het is een citaat van een andere profeet. Het is theologische taal. Maar het wordt hier omgezet in een scheldtirade. De toon is anders. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Van het lofzang wordt het door de toon tot een aanklacht. Wat heb je nou aan zo'n God? Eigenlijk zegt Jona met zoveel woorden: nou, u wordt hartelijk bedankt, God. Hebt u bij deze actie ook aan mij gedacht? Wat moet ik nou doen? Ik wist het wel en daarom wilde ik überhaupt al niet gaan naar Nineveh. Daarom liep ik weg, omdat ik wel wist dat u genadig bent en geduldig. Nou, laat nu maar. Ik wil dood, ik wil sterven, ik wil er niets meer mee te maken hebben. Nou, ik zie al wat gegrinnik en de toon van het boek is, dat lezen wij bijna niet meer omdat het Bijbelse taal is en daarmee wat verder van ons afstaat. Maar het boek is ontzettend ironisch geschreven. En Jona is in al zijn verongelijktheid ontzettend grappig. Hij is zo met zichzelf bezig dat hij de hele wereld om zich heen vergeet en dat hij niet merkt hoe onredelijk hij bezig is. Hij stelt een prachtige theologische vraag. Hij zegt: waarom gaat genade voor gerechtigheid? Zo zou je het theologisch kunnen zeggen. Maar hij bedoelt: waar doe ik het allemaal voor? Wat kan mij het nou schelen dat al die mensen gered worden? Ik sta voor gek en dat is het enige wat ertoe doet. Jona kan met een genadige God niets beginnen, omdat hij alleen maar aan zichzelf denkt. Wat hij wil is gerechtigheid. En gerechtigheid is straf. De hele stad weggevaagd. Daar kwam hij voor en dat moet gebeuren. Dat is Jona en zijn karakter. En aan de andere kant zien we een God beschreven worden. Een God die mij ontzettend sympathiek en geduldig overkomt. Hij gedraagt zich als een vader of moeder van een heel nukkig en driftig kind, met ontzettend veel geduld en met milde humor. God begint er niet eens aan om met Jona de theologische vraag over genade en gerechtigheid te gaan bespreken. Hij pakt het heel anders aan. God zet in het hele verhaal van Jona de natuur in om Jona iets te leren. Hij had eerst al een storm op zee gestuurd, toen had hij een grote vis gestuurd en nu wordt het een wonderboom. Een heel snel groeiende plant die in één nacht opschiet en die dan al groot genoeg is om Jona van schaduw te voorzien. En één dag lang is Jona helemaal tevreden. Hij zit prinsheerlijk op de heuvel bij zijn hut, onder zijn wonderboom en geniet van het uitzicht. En wie weet hoopt hij nog wel dat de stad alsnog vergaat en dat hij dan eerste klas uitzicht heeft. Maar dan gebeurt er wat anders. Er wordt nog wat gestuurd uit de natuur. Een worm en die vreet de wonderboom weer aan. En die sterft. En vervolgens steekt de zon Jona op zijn hoofd. Het is zo beeldend beschreven. Het verbaast me eigenlijk dat er nog geen film van gemaakt is. Tenminste, voor zover ik weet, laat ik het zo zeggen. Je ziet het helemaal voor je. En ik zie nu vooral Jona's gezicht voor me. Dat helemaal purperrood aanloopt van woede. Alweer wenst Jona te sterven voor de zoveelste maal in het boek. En God vraagt dan heel zachtmoedig: Jona, is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? En Jona schreeuwt: jazeker is dat terecht. En dan komt de allerlaatste zin die het hele boek samenvat. Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar je geen enkele moeite voor hebt hoeven doen, die jij niet hebt laten groeien. Een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging. Zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad, waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen. En dan nog al die dieren. de open slotzin van het boek. Staat het mij niet vrij, Jona, vraagt God, om mensen te vergeven? Wat gaat jou dat eigenlijk aan? Wat heb jij over mij te oordelen? Jij hebt jouw taak uitgevoerd. Laat mij nu doen wat mij toekomt en wel in vrijheid. En ik denk dat het hele boek Jona hier eigenlijk naartoe leidt. Om de vrijheid van God en de neiging van mensen om te bepalen wat God wel of niet moet doen. Er is geen profeet in de Bijbel die zo succesvol is als Jona. Hij bekeert werkelijk duizenden mensen. Hij vlucht naar Tarsis in een boot en hij bekeert daar per ongeluk een heel schip vol met heidenen. En in Nineveh hoeft hij alleen maar die 5 woorden uit te spreken en de hele stad bekeert zich, inclusief de dieren. De enige in het hele boek Jona die zich niet bekeert, dat is hij zelf. Dat is de ironie van dit boek, van dit verhaal. Maar hoe grappig en ironisch het ook geschreven is, het is natuurlijk niet bedoeld om er gewoon een beetje om te lachen. Het is een kritiek. Het hele verhaal is een kritiek op de luisteraars of lezers van het boek in de tijd waarin het ontstaan is. En omdat die houding van die lezers en luisteraars nog steeds niet zo heel erg veel veranderd is, ga ik u daar toch iets meer over vertellen. 2500 jaar geleden had zich de theologie in Israël dusdanig ontwikkeld dat mensen precies wisten hoe God was. Tenminste, degenen die de leer mochten ontwikkelen. Namelijk, God beloont de goeden en God bestraft de slechten. Zo simpel is het en zo hoort het natuurlijk ook te zijn. Als wij ons goed gedragen, dan zou het ons goed moeten vergaan. En als wij ons niet goed gedragen, ja, dan moeten we ook niet verbaasd zijn als het niet goed met ons gaat. God beloont en bestraft. En dus, zo zei men in die tijd, wij zijn Gods uitverkoren volk, dus zolang wij ons maar netjes gedragen, zal alles goed komen. God zal onze vijanden bestraffen en ons belonen. Nou, dat is natuurlijk een ideale theologie. Want wij zijn altijd de goeden en de anderen zijn altijd de slechten. En God is dus met ons en ons kan niets gebeuren. Het is een theologie die al duizenden jaren bestaat en die vandaag de dag nog steeds in heel veel facetten is terug te horen. Het is natuurlijk iets wat fundamentalisten vaak zeggen. Wij hebben God aan onze zijde, dus wie doet ons wat? Maar het komt ook in veel subtielere vorm telkens weer terug. Bij die vraag die we allemaal wel een keer horen of onszelf stellen. Waarom moet mij dit overkomen? Hoe kan het nou toch dat die lieve vrouw die altijd zo aardig was, nu zo ziek wordt? Waarom doet God niets? Het zijn allemaal voorbeelden van wat er diep in ons verankerd zit, dat wij denken te weten hoe God zou moeten zijn en wat God zou moeten doen. Nou, zo ging het toen ook, 2500 jaar geleden. En de mensen begonnen te mopperen als God niet deed wat hij in hun ogen zou moeten doen. Of ze gingen zoeken naar verklaringen die dan toch weer recht praten wat zij bedacht hadden. En in plaats van een oplossing te zoeken voor hun eigen problemen, in plaats van zelf de verantwoordelijkheid te nemen, beklaagde men zich over God. Want God deed niet wat zijn volk van hem verwachtte. En zo werd God het slachtoffer van de theologie. Het slachtoffer van het beeld dat mensen van hem gemaakt hadden. En dat komt nog steeds heel veel voor. En het boekje Jona wil mensen een spiegel voorhouden. Het zegt eigenlijk, je kunt nog wel lachen over Jona, maar eigenlijk ben je zelf net zo. Zelf ben je ook alleen maar bezig met het wijzen naar anderen, het afwijzen van je eigen verantwoordelijkheid, met zelfbeklag, zo zegt de schrijver van het boekje tegen zijn tijdgenoten. En hij zegt, geef God toch zijn vrijheid terug. Relativeer het beeld dat jij van God hebt en ga zelf gewoon aan de slag. En ik denk dat dit in zekere zin ook wel voor ons geldt. Misschien is die kritische vraag ook wel voor ons bestemd. Proberen wij niet de verantwoordelijkheid van mensen, van onszelf, te ontlopen als wij vragen of God alsjeblieft onze problemen in de wereld wel wil oplossen? Want hoe werkt God? Werkt hij niet door en in mensen? En natuurlijk mogen wij onze zorgen en problemen bij God neerleggen. En natuurlijk mogen wij af en toe absoluut niks meer begrijpen van hoe de wereld in elkaar zit. En natuurlijk mogen wij God om hulp vragen en om kracht. Maar de problemen in de wereld zullen we toch allereerst zelf moeten gaan oplossen. En misschien is dat niet zoals we het graag zouden willen. Maar dat is niet iets wat wij God in de schoenen mogen schuiven. En misschien zouden we iets minder vastlopen in ons geloof als we de moed hebben om ons beeld van God en onze gedachten over God niet altijd gelijk te stellen met God zelf, die ongrijpbaar is en waarvan we het gewoon niet weten. En misschien kan de ongelovige Jona ook ons op deze manier helpen om dichter bij God te komen. Zoals hij alle mensen in het verhaal hielp, kan hij ons misschien ook net een klein zetje geven. Amen. We gaan straks het lied zingen wat heel erg past bij Jona. Het is een beetje een droevig lied, maar het is wel een heel mooi lied. Lied 944. Laten we danken en bidden. U, God, u bent het licht op ons pad. We danken u dat we niet alleen zijn met ons geloof en met onze twijfels. Het doet ons goed om in de gemeente een plek te hebben waar we onze ervaringen kunnen delen. Waar we samen naar de boodschap van de Bijbel kunnen luisteren. We danken u voor de speelruimte die we van u krijgen. Om met vallen en opstaan mens te zijn. En we bidden u, help ons om deze ruimte ook aan anderen te gunnen. Om geduld te bewaren als dingen ons niet snel of goed genoeg gaan. Dat bidden we u voor onszelf in ons persoonlijke leven. En dat bidden we u ook voor alle mensen in onze maatschappij. Die steeds meer gepolariseerd lijkt te worden. Waar meningen tegenover elkaar staan. Waar feiten niet meer worden erkend. Help ons om, wat er ook gebeurt, om met elkaar in gesprek te blijven. En ons niet terug te trekken in ons eigen gelijk. En mokkend en verongelijkt door het leven te gaan. Help ons om altijd de ander te blijven zien, de verbindingen vast te houden. En zo een samenleving, een open en ruimhartige samenleving te blijven. Goede God, we bidden u voor hen die rouwen. Rouwen om het verlies van een dierbare. Om het verlies van perspectief of hoop. We bidden u voor hen die voor hun eigen leven moeten vrezen, omdat ze wonen in oorlogsgebied of in gebied waar natuurrampen plaatsvinden. Voor mensen die moeten vluchten, schuilen, ergens anders heen moeten en maar afwachten wat de toekomst hen brengt. Wees met hen. In de stilte zeggen we wat wij persoonlijk op ons hart hebben en luisteren wij ook naar uw stem in ons. Samen bidden we de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. En daarna zingen we ons slotlied, lied 425. Thank you. grote woorden staan er in dat lied. De wereld die wacht op het woord en de zegen die vrucht dragen zal. Er is heel wat te doen. Gelukkig hoeven we dat niet allemaal op ons eentje te doen. Of allemaal zelf te doen. Wij doen op onze vierkante centimeter wat wij kunnen doen. En we zijn niet alleen. We gaan allemaal onze eigen weg. En we weten dat we gezegende mensen zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen.